Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Van harte welkom bij deze aflevering, beste luisteraars van Radio Maria, van het programma Heiligen Getuigen, waar wij voorlezen uit het boek Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeijer, minderbroeder conventueel. We waren ondertussen aangekomen aan het moment waarop pater Maximiliaan begonnen was met de oprichting van de ridderschap der onbevlekte. We gaan verder om te kijken hoe dat apostolaatswerk zich verder heeft ontwikkeld. De eerste nummers van De Ridder werden op gewone drukkerijen klaargemaakt. Het allereerste nummer werd vervaardigd op een kleine drukkerij waarmee hij een voordelig contract sloot. De oplage van dit tijdschrift bedroeg 5000 exemplaren en bleef de eerste 2 jaren constant. De sociale moeilijkheden van die dagen waren enorm en dit noopte de redactie steeds naar een andere drukkerij te gaan. En zo kon het gebeuren dat De Ridder in het eerste jaar reeds 5 drukkers gehad had en dat zonder een al te best resultaat. Bij de steeds grotere onkosten kwamen nog de voortdurende stakingen, waardoor een regelmatig verzenden van het tijdschrift onmogelijk gemaakt werd. Wat te doen? Pater Maximiliaan ging naar de drukkerij van het Poolse leger, een geweldige drukkerij met de nieuwste vindingen. De eerste maanden gingen de zaken prachtig, maar toen kwamen er moeilijkheden, waardoor De Ridder er niet meer gedrukt mocht worden. Hoe kon het ook anders? Het leger had veel contact met de vrijmetselarij en dit tijdschrift was juist een felle tegenstander. Op dat moment kreeg de pater een gelukkige ingeving. Voor het klooster een drukmachine aanschaffen. Voorwaar een gedurfd plan, maar de verwezenlijking en de wonderlijke ontwikkeling zal ons overtuigen, zowel van de schranderheid als van de heiligheid van de initiatiefnemer. Wanneer men onafhankelijk is, meester van zijn eigen handelingen en daarin boven nog de materiële middelen heeft, laat deze dan gegeven zijn door gelijkgezinden, dan loopt alles gemakkelijk en normaal. Maar wanneer men onderdaan is en voor een klein initiatief de goedkeuring moet vragen aan zijn overste, om deze weer op zijn beurt rekening te laten houden met statuten en gewoonten van het kloosterleven, en bovendien nog dikwijls toestemming moeten hebben van de hele kloostergemeenschap, dan wordt elk initiatief, ook het mooiste, een probleem en vaak gedoemd om niet uitgevoerd te worden. Wel nu, juist dit plan, een drukmachine aan te schaffen, haar naar het klooster te transporteren en het klooster om te toveren in een soort drukkerij, wist pater Maximiliaan te realiseren door zijn kracht en zijn vertrouwen in de onbevlekte enerzijds en anderzijds door zijn nederigheid, zijn beoefenen van de armoede en zijn gehoorzaamheid. Een drukmachine werd al spoedig gevonden. Er stond een machine buiten bedrijf bij de zusters van Onze Lieve Vrouw van Barmhartigheid van Lagnivniki, en de oversten waren bijzonder vlug met het verlenen van verlof aan pater Maximiliaan. Maar omdat het verlof gebonden was aan de voorwaarde dat het klooster zelf er niets voor zou betalen, kwam men weer te staan tegenover de bekende moeilijkheid hoe het geld bij elkaar te brengen. Ook ditmaal gaf Onze Lieve Vrouw een teken dat ze hem beschermde, Maar pater Maximiliaan moest eerst persoonlijk betalen met een flinke vernedering. Op een avond in de recreatie, zo vertelt een medebroeder, meende een van onze paters geestig te moeten zijn terwille van een gast, pater Laurentius Simon. Deze was uit ons klooster te Chicopee in de Verenigde Staten en werd er later provinciaal van de Sint-Antonius-provincie. Nu was hij op familiebezoek in Polen. De bewuste pater nam direct de ridder op de korrel. De samenstelling van het tijdschrift vond hij belachelijk en de uitwerking van al dat werk voor de bekering van de mensen vond hij zeer twijfelachtig. Pater Maximiliaan bleef onverstoorbaar. Hij verdedigde zich niet, reageerde evenmin en zweeg. Tegen de verwachting van de grappenmaker in reageerde de gast onbevangen en met plechtige ernst zei hij: "Als het met de redactie van de ridder niet goed gaat, dan heeft hij de grootste schuld die in plaats van te helpen alleen maar opmerkingen maakt." En hij voegde eraan toe dat de volle zwaarte van het letterkundige gedeelte en het eigenlijke drukwerk niet alleen moest rusten op pater Maximiliaan, maar op alle kloosterlingen die daarvoor in aanmerking kwamen en dat alle kloosters van de provincie moesten helpen bij de onkosten. Toen keerde hij zich tot pater Maximiliaan en zei: "Om u te helpen, pater, geef ik als eerste mijn bijdrage." En hij gaf hem een cheque van $100. Zo had de onbevlekte deze keer de hulp laten komen uit het verre Amerika. De drukmachine werd hiermee betaald en men kon zelfs nog enkele magazijnen matrijzen kopen. Dit was het begin van een drukkerij die al spoedig iedereen zou verbazen. In het najaar van 1922 verliet pater Maximiliaan het klooster van Krakau en ging naar Grodno. Zo had de provinciaal beslist. Het klooster van Krakau, waarin ook het professaat was ondergebracht, had niet voldoende ruimte voor de ridder en was ook niet geschikt vanwege het dikwijls rumoerige werk van de machines, waardoor de studenten te gemakkelijk van hun studie werden afgeleid. Daarentegen had het klooster van Grodno, dat men nauwelijks 3 jaar geleden had teruggekregen, grote ruimte. Er was nog maar een kleine communiteit en het leek uitermate geschikt voor het werk van de ridder. Bovendien lag naast het klooster nog een stuk bouwgrond. Een jaar later was het hele convent, met uitzondering van de woonruimten der kloosterlingen, in beslag genomen door de drukkerij van de ridder, die als het ware om de eerste drukmachine van Krakau heen getoverd was. Niet alleen dit, maar men moest zelfs uitbreiden om de nieuwe roepingen, waarvoor pater Maximiliaan zorgde, plaats te kunnen bieden. In het verslag, uitgebracht op het provinciaal kapitel van juli 1927, wordt vermeld dat de ridder een oplage had van 60.000 exemplaren per maand en de Serafijnse fakkel, orgaan van de derde orde, had er 8.000. Er werkten 17 broeders. Dat pater Maximiliaan niet als gardiaan naar Grodno ging, lag voor de hand. Het bestuur van de ridderschap en het werk daaraan verbonden zouden hem zeker niet in de gelegenheid gesteld hebben om ook nog te kunnen voldoen aan de verplichtingen van dit ambt en de diensten in de kerk. Maar pater Maximiliaan hield ook niet meer de directe leiding van de ridderschap. Men zou kunnen veronderstellen dat de provinciaal, nu de verdere ontwikkelingen van de ridderschap door hemzelf was goedgekeurd, geen enkele moeilijkheid zou hebben juist pater Maximiliaan met het bestuur van de ridderschap te belasten. En toch, door een persoonlijke en blijvende afgevaardigde te benoemen in Grodno, nam hij een in hoge mate wijs besluit: het bewaren van de eendracht in de communiteit, het voorkomen van mogelijke misverstanden tussen de gardiaan en de directeur van de ridderschap, het afzwakken van twijfels bij zijn assistenten zullen de motieven geweest zijn van deze beslissing. Wij mogen er misschien nog een andere reden aan toevoegen, het afremmen van de ijver van pater Maximiliaan. Hoe het ook zij, de benoeming van een provinciale afgevaardigde had een dubbel heilzaam gevolg. Het eerste was de vrede en de eensgezindheid in Grodno en in de andere kloosters van de provincie. Het tweede, voor ons nog voornamer, was dat pater Maximiliaan juist door zijn nederige onderdanigheid de echte ontwikkeling van de ridderschap vergemakkelijkte. Weer vinden wij pater Maximiliaan sereen en rustig werkend aan zijn ideaal op de meest veilige weg, die van de gehoorzaamheid. De eerste provinciale afgevaardigde was pater Melchior Fordon, wijs en voorzichtig, maar bovenal godvruchtig, was hij een toegewijd apostel van Maria. Niet alleen begreep hij volledig de geest en de ijver van pater Maximiliaan, maar hij was ook zijn trouwe tolk gedurende de lange afwezigheid in het sanatorium van Zakopane, waar hij weer moest worden opgenomen. Pater Melchior, die op 27 februari 1927 stierf, kort voor de terugkeer van pater Maximiliaan in Grodno, was werkelijk een instrument van de goddelijke voorzienigheid. Alleen reeds zijn aanwezigheid was voldoende geweest om elke tegenstelling tussen de ridderschap en de communiteit te voorkomen. De vrede liep geen enkel gevaar, ook niet gedurende de laatste maanden van zijn ziekte, die zijn dood ten gevolge had. Wij weten niet wie wij het meest moeten bewonderen in deze periode, pater Melchior of pater Maximiliaan. De eerste heeft nooit iets van zijn taak laten voelen. Hij was meer vader en raadgever dan overste, of, zoals pater Maximiliaan het uitdrukte, hij was de stem van moedertje, de wil van God wat de ridderschap en de ridder betrof. Zelf aangetast door de tering, spoort hij pater Maximiliaan aan in het sanatorium vooral te rusten en zich nergens zorgen over te maken. En pater Maximiliaan antwoordt hem: "Ik zal volgens de gehoorzaamheid helemaal niets doen. De onbevlekte zal het zelf wel klaren." De hoogachting en eerbied die pater Maximiliaan voor pater Melchior geeft, is groot en hij moedigt zijn medewerkers dan ook steeds aan niet alleen zijn opdrachten, maar ook zijn raadgevingen nauwkeurig op te volgen en met al hun moeilijkheden naar hem toe te gaan. Toen hij hoorde dat pater Melchior niet lang meer zou leven, schreef hij aan zijn broer pater Alfons: "Je moet aan pater Melchior zeggen dat wanneer hij in de hemel zal zijn, hij het bestuur van de ridderschap, de medebroeders, de moeilijkheden en ook mij niet mag vergeten." Weer later schreef hij aan pater Alfons: "Vanuit de hemel zal pater Melchior de ridder niet vergeten, want hij was er als het ware de raadgever en afgevaardigde van. Hoe dikwijls heeft hij mij aangemoedigd en raad gegeven in het werk voor de onbevlekte. Hoe vaak ben ik niet bij hem geweest als ik door en door bedroefd was en bijna geen moed meer had. Daarom is het toch wel gerechtvaardigd dat er een herdenkingsartikel verschijnt, niet alleen in de Serafijnse fakkel, maar ook in de Ridder." 5 jaar later, als de ridderschap van de onbevlekte en haar tijdschrift zich wonderlijk ontwikkeld hebben, heeft pater Maximiliaan in Grodno pater Melchior ook niet vergeten. Op weg naar India voor de stichting van een derde stad der onbevlekte, schreef hij in de trein tussen Nagasaki en Modzi op 22 mei 1932 naar Polen: "Jullie moeten goed bidden voor deze derde stad der onbevlekte. Iemand heeft mij gezegd dat men moest spreken van de vierde en niet zonder reden. De eerste is immers in de hemel, waar de onbevlekte de overste is, en de werkers, pater Melchior, pater Venantius, pater Alfons, broeder Albertus, enzovoort.
Thank you.
We vermelden al dat pater Maximiliaan weer opgenomen werd in het sanatorium van Zakopane. Dit gebeurde in september 1926. Hoge koorts, flinke pijn in de schouders, bloedspuwingen en andere verschijnselen gaven te kennen dat de tuberculose zijn longen zwaar had aangetast. Om het onherstelbare te voorkomen, verboden de doktoren hem de winter in Grodno door te brengen en schreven een spoedopname in het sanatorium voor. Pater Maximiliaan moest alles in de steek laten en vertrok. Voor zijn medewerkers was het om de moed te verliezen. Pater Melchior bleek ook al niet een van de sterkste te zijn. Alleen pater Maximiliaan, sereen als altijd en in het volste vertrouwen op de bescherming van de onbevlekte, wanhoopte niet. Op 18 september 1926 verliet hij Grodno en steunend op het oordeel van de doktoren rekende hij erop met Pasen weer terug te zijn. Maar tegen alle verwachtingen in zal de ridder der onbevlekte zijn oplage steeds vergroten en de weg effenen voor nog grotere ontwikkelingen van de ridderschap. Hier mogen wij wel even stilstaan voor een overweging. Meer dan het feit dat pater Maximiliaan zichtbaar beschermd werd door de onbevlekte, moeten wij vaststellen dat hij in deze voor hem zo zware maanden de vruchten plukte van zijn zeldzame voorzichtigheid en blinde gehoorzaamheid. De geschiedenis van de kerk telt niet weinig stichters en stichteressen die eens tot een of andere orde of congregatie behoorden en later uittraden om nieuwe instituten te stichten met andere doeleinden die beter beantwoorden aan de behoeften van hun tijd. We willen niet verhullen dat we ons bij het nagaan van deze eerste jaren van zijn apostolaat, waarin zoveel moeilijkheden liggen opgesloten, veroorzaakt door de remmende houding der oversten, ons meerdere malen hebben afgevraagd waarom hij niet eenzelfde weg gevolgd heeft om zo een nieuw instituut te stichten. Maar hoe meer wij ons verdiepen in zijn persoonlijkheid, des te meer raken wij overtuigd dat pater Maximiliaan aan alles behalve juist hieraan gedacht heeft. De gehoorzaamheid is niet maar een karaktertrek van hem, maar omvat heel zijn innerlijk leven. De bewondering die zijn werk oproept, komt niet zozeer door de grootsheid van dit werk, doch veeleer door het feit dat hij erin slaagde met de uiterste nauwkeurigheid trouw te doen wat de oversten hem dag voor dag opdroegen en toestonden, niet meer, niet minder. Zo heeft zijn levensregel, een voortdurende versterving van zijn wil, over de ridderschap der onbevlekte de zegen van de hemel verkregen, die tevens de garantie was voor haar verdere ontwikkeling en overvloedige vruchten. Terzelfder tijd heeft hij met een ontzettend geduld, dat nodig is voor ieder godswerk op aarde, de geest van zijn medebroeders en oversten omgevormd, zodat deze van twijfelende en besluiteloze mannen moedige beschermers en harde medewerkers werden in het mariale apostolaat van de ridderschap der onbevlekte. Het werk van pater Karwatski, provinciaal, die weliswaar niet juridisch, maar toch in feite, kort voor het zoveelste verblijf in het sanatorium van pater Maximiliaan, in Grodno een nieuwe afdeling van de ridderschap stichtte, werd door zijn opvolger, pater Hasjela, voortgezet, opdat de ridder geen schade zou lijden door de ziekte van haar stichter. Pater Alfons, de jongere broer van pater Maximiliaan, werd in 1921 priester gewijd. Toen deze in 1922 zijn studies beëindigde, werd hij benoemd om hetzelfde professaat les te geven. Maar rond kerstmis 1925 verplaatste pater provinciaal hem naar Grodno om zijn zwakke broer te helpen. Dit was een providentiële keuze. Als in 1927 pater Maximiliaan uit Zakopane terugkeert, hebben de ridderschap der onbevlekte en het tijdschrift zulke omvang genomen dat ze niet meer in Grodno kunnen blijven. De grote ruimten van het klooster zijn te klein geworden om al de machines, werkplaatsen en magazijnen nog langer te kunnen herbergen. Veel hiervan was te danken aan het werk van pater Alfons, die zijn apostolaat voor de onbevlekte niet uit liefde voor zijn broer, maar als overtuigde geestelijke leerling van hem uitvoerde. Het is te begrijpen dat toen pater Alfons zijn broer plotseling moest vervangen, hij echt niet wist waar te beginnen. Hij schreef hem een brief om hem de meest dringende aanwijzingen te vragen hoe hij moest handelen in de verschillende aangelegenheden van de ridderschap en haar apostolaat. Pater Maximiliaan antwoordde als volgt. Pater Provinciaal heeft mij geschreven dat ik geen enkele reis mag ondernemen en dat ik mij nergens mee mag bemoeien. Ik kan je dus geen raad geven, nog beslissingen nemen, daar de onbevlekte het zo wil. Als ik iets zou doen tegen haar wil, zou ik verkeerd doen. Doe zoals de onbevlekte je ingeeft. In een andere brief voegde hij eraan toe: het feit dat pater Provinciaal mij heeft geschreven dat ik mij nergens mee mag bemoeien, is een teken dat de onbevlekte het zo wil. Als ik anders zou handelen, dan zou ik haar plannen bederven. Mogen zij alleen elke gedachte van je, elk woord, elke handeling besturen, omdat je een heel nuttig instrument in haar handen mag zijn. Voor jou, voor het tijdschrift en de confraters, bid ik dikwijls onder de heilige mis. Pater Alfons nam de trein en ging naar Zakopane, maar ook daar ter plaatse bereikte hij niets. Ik heb geen verlof mij ergens mee te bemoeien. De onbevlekte mogen je helpen, was het antwoord. En het ging hier echt niet om een overdreven nauwgezetheid of scrupulositeit aan de kant van de provinciaal, noch van de kant van de zieke. De gezondheidstoestand van pater Maximiliaan was werkelijk ernstig. Een röntgenfoto van februari 1926 had duidelijk aangetoond dat zijn rechterlong ernstig was aangetast, zodat de behandelende geneesheer hem absolute rust en buitenlucht voorschreef en hem ten strengste verbood iets met zijn rechterhand op te tillen. Een tweede foto maakte de ernst van de ziekte nog duidelijker. Naast de verkalkte lagen van voorgaande beschadigingen werden weer nieuwe haarden ontdekt, die weinig hoop lieten voor een volledig herstel. Als wij daaraan toevoegen dat behalve de ziekte van pater Maximiliaan ook pater Melchior dodelijk getroffen werd door de tuberculose en dat vele medebroeders van de Poolse provincie door dezelfde ziekte waren aangetast, dan had pater Provinciaal redenen te over om aan pater Maximiliaan elke zorg ten aanzien van het reilen en zeilen te Grodno te verbieden. Voorlopig had hij enkel als plicht te rusten en te trachten helemaal te genezen. Van de andere kant kon pater Maximiliaan, die zich geheel had toevertrouwd in de handen van zijn hemelse koningin, wiens wil hij erkende in de wil van de oversten, niet anders dan de weg kiezen van de heldhaftige gehoorzaamheid. Toch liet hij pater Alfons niet aan zijn lot over. De 29 brieven die bewaard bleven, bewijzen dat hij zijn broer wel wilde helpen om iedere dag te groeien in de liefde tot de onbevlekte, omdat hij de nieuwe roepingen die door de nieuwe vorm van het Maria-apostolaat werden aangetrokken, zou kunnen vormen in dezelfde geest. Om pater Alfons te helpen alle moeilijkheden op te lossen, gaf hij hem de raad nederig hulp te vragen aan zijn oversten, vooral aan pater Melchior als afgevaardigde van de provinciaal. Omdat pater provinciaal mij schreef dat ik mij moest regelen naar het inzicht en de raad van pater Melchior, heb ik daar steeds gebruik van gemaakt. Want de goddelijke wil is gelijk aan de wil van de onbevlekte, is gelijk aan de wil van de provinciaal, is gelijk aan de raadgevingen van pater Melchior, aldus pater Maximiliaan. Voor de geestelijke leiding van de jonge roepingen gaf hij een maand tevoren de volgende richtlijn. Ik heb gemerkt dat er kloosterlingen zijn die zich meer gedragen volgens de reden dan volgens het geloof. Zij houden meer rekening met het natuurlijke dan met het bovennatuurlijke. Daardoor zien zij in de oversten eerder mensen die min of meer geleerd zijn dan vertegenwoordigers van God. O, wees toch waakzaam, opdat deze verwoestende pest, die alle verdiensten van de gehoorzaamheid wegneemt, de medebroeders niet besmet. Niettegenstaande de ziekte van pater Maximiliaan en het feit dat pater Alfons niet voorbereid was op zijn taak van redacteur en directeur van de ridderschap, had de ridder bij de gelovigen van Polen zo'n vaste grond gekregen dat hij na 5 jaren een oplage had van 100.000 exemplaren. Op de eerste economische moeilijkheden volgde de beschikking over de nodige middelen, dankzij het feit dat er steeds meer giften binnenkwamen. Toen het vooroordeel op financieel gebied van de meest invloedrijke medebroeders van de provincie verdwenen was, het faillissement dat men in 1922 voorspeld had niet was uitgesproken en andere moeilijkheden, ingegeven door menselijke voorzichtigheid, overwonnen waren, kwamen er nieuwe moeilijkheden voor de ridder. Ditmaal echter uit een andere hoek. Enkele van diezelfde invloedrijke confraters vond namelijk dat men ook wel een beetje mocht rekenen op de activiteit van de ridderschap en de uitgave van het tijdschrift als op een veilige bron van inkomsten. Niet alleen voor het klooster van Grodno, maar voor alle kloosters van de provincie. Pater Maximiliaan voorkwam echter deze broederlijke fantasieën die schadelijk waren voor de ridderschap en voor de kloosterlijke armoede. Hij reageerde op de juiste tijd en met energie. We lezen alles in een brief aan pater Alfons. Beste broer, ikzelf sta te kijken dat, niettegenstaande mijn onwetendheid, mijn zwakte, mijn ellende en zoveel moeilijkheden, de ridder nog steeds bestaat en zich meer verbreidt dan welk ander tijdschrift ook. Meermalen als ik eens stilstond bij al die machines, heb ik mij afgevraagd, waar vandaan en waarom dit alles? Het antwoord was telkens hetzelfde, de onbevlekte. Zij bewijst wat zij kan en wil doen. Hoe groter de onbekwaamheid, hoe veelvuldiger de tegenslagen, des te meer wordt het duidelijk dat zij alles doet. Op deze vrijmoedige erkenning steunt heel de activiteit van onze ridderschap en de tijdschrift. Er is echter iets dat nog belangrijker is, namelijk het doel van dit alles, voor het rijk van de onbevlekte heel de wereld aan te trekken en te veroveren. Alle mensen die er zijn en nog zullen komen, maar nooit die vervloekte winst. Er is gezegd, nu wij de machines hebben, kunnen wij rekenen op de winst die deze machines maken. Op die manier wordt het middel het doel, en omgekeerd het doel het middel. Terwijl, als men zo redeneert, men niet denkt aan enige verdere ontwikkeling. De mensen gaan verloren. De duivelse pers spant zich koortsachtig in en zaait ongeloof en onzedigheid en wij zouden winst maken van de machines. Dan is het overduidelijk dat de vloek van Sint Franciscus zou moeten neerkomen op dit werk. Dat een rustig leventje zou verzekeren aan de kloosterlingen. Het zou een zegen van hierboven zijn als dan heel het werk vernietigd zou worden. Ik schrijf je dit, opdat je zou begrijpen wat er gaat gebeuren als we ons doel uit het oog verliezen. En omdat, als een enkeling zo denkt, je redenen hebt waarop je kunt steunen om je te verzetten. Later zullen we nog moeten spreken over de armoede van het werk van de Ridderschap der Onbevlekte en de liefde die Pater Maximiliaan voor deze bij uitstek Franciscaanse deugd koesterde. We willen dit hoofdstuk, dat gebaseerd is op feiten, afsluiten met nog enkele van zijn aanwijzingen. Om te voorkomen dat ook de kleinste gift voor iets anders besteed zou worden dan voor het eigenlijke doel van de ridderschap, werd in de lokalen van de redactie en de drukkerij geen enkele kachel gebruikt om de vorst van de Poolse winter te temperen. En Pater Maximiliaan hield maar niet op zijn broeders aan te vuren steeds meer te houden van de onbevlekte en hen te smeken de gewoonte van het roken op te geven ter ere van moedertje. Ik beveel je aan ervoor te zorgen dat de papiervoorraad voor de ridder niet uitgeput raakt. Ik heb aan de broeders geschreven dat ze niet moeten roken. Het is beter de vurigen te prijzen, opdat de lauwen verlangen hen na te volgen, dan de luien te berispen. Men vangt nu eenmaal meer vliegen met een druppel honing dan met een vat azijn. Je moet je niet bezorgd maken om de kritiek die geleverd wordt. Ik bid dat er steeds kritiek zal zijn. Zoals stenen het fundament vormen van grote gebouwen, zo zullen deze kleine offers, waardoor de zegen van moedertje over de ridderschap verkregen wordt, het fundament vormen, niet van één enkel gebouw, maar van de steden van de onbevlekte. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Heiligen Getuigen, waar we voorlezen uit het boek Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeijer, minderbroeder conventueel. Een volgende keer gaan we verder met hoofdstuk 6, en dat draagt de titel Niepokalanov, en dan spreken we over de periode van 1927 tot 1930. En dat is natuurlijk voor een volgende keer. Rest mij enkel nog maar om u van harte te danken voor uw luisterend oor en te hopen dat u ook een volgende keer opnieuw mag afstemmen op het programma Heiligen Getuigen. Dan leert u het leven van de heilige pater Maximiliaan Kolbe, die stierf uit liefde, beter kennen. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.